lastig onderwerp, maar het blijkt dat ongeveer 1/3 van de mensen daarmee te maken heeft. Intensief, fors. En ik heb 3 kinderen, waarvan 2 meiden en 1 jongen. En die 2 meiden, die schamen zich niet zo snel. De jongen daarentegen worstelt verschrikkelijk ermee. Knap jochie, niks mis mee. Maar in zijn hoofd schaamt hij zich. Snel, hij is gevoelig ook. Iemand hoeft maar een keer nee te zeggen en dat komt dan zo hard bij hem binnen. Echt van slag. Echt van slag. 1 opmerking kan zijn dag verpesten, misschien wel een paar dagen. En als ouder zie je dat en dat doet je pijn, doet je vreselijk pijn. En wij staan aan de zijlijn en we zeggen, Luca, zo heet hij, licht. Luca, we houden van je, je doet het goed. We houden van je. Nee, je bent mijn zoon. Ik kan zeggen, je bent mijn enigste zoon, zeg ik. Een paar keer per week. Maar hoe erg ik ook aan de zijlijn sta om te roepen dat ik van hem hou, het landt niet altijd. Wat verschrikkelijk. En wat ook voor mij als vader extreem frustrerend. Want ik zie hem worstelen met iets wat gewoon niet terecht is. Gewoon niet terecht. In de klas waren altijd die meisjes op hem verliefd en zo. Ik zei, ja, dat had papa ook altijd. Gelogen natuurlijk. Het is echt niet nodig, maar ik zie hem zo worstelen. Ik denk, jongen. Zou het zo kunnen zijn dat God de Vader ook soms naast mij staat en zegt, Chris, ik hou van je. Ik hou echt ten volle van je. En dat ik het gewoon niet altijd pak. Dat ik toch in een verkeerde modus zit, in een te menselijke modus, waarin ik denk dat ik hem moet plezieren, dat ik offers moet brengen voordat hij tevreden is. Ik geloof dat de Vader naast me staat en zegt, Chris, je moet tot bloei komen. Je mag tot bloei komen, want ik hou echt ten volle van je. Dus als ik naar mijn kinderen kijk, het is inderdaad 1/3 die er fors mee worstelt. En ik zeg, ja, ik heb een beetje de naam dat ik me nooit schaam. Maar als ik eerlijk ben, is dat wel zo? Of heb ik me al zo vaak geschaamd dat ik er een beetje aan gewend ben? Ik denk dat dat laatste voor mij geldt. En ik wil met jullie kijken waar schaamte voor het eerst zijn intrede deed in deze wereld. Dan geef ik een knikje aan de biemen. Genesis al. Kijk eens aan, zo snel. Genesis 3 vers 1. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Is gemeen, hè? Dus de Satan, de slang, begint met een leugen. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Wist dat dat niet waar was. En Eva, er wordt vaak beschuldigend naar haar gewezen, maar uit liefde voor God zegt ze, nee, het is helemaal niet zo. Daar komt het. Ze zegt, hé, we mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Het gaat hier natuurlijk om de boom van kennis van goed en kwaad. En die boom staat in het midden, is belangrijk en God zegt, je mag alles, maar kom hier niet aan. Zijn stopbord. En dat is een stopbord uit liefde. Omdat God zegt, hij schaapt ons, hij schaapt Adam en Eva naar zijn beeld. En hij zegt, joh, wees precies als mij in het liefhebben, maar niet in het oordelen. Laat dat aan mij over, dat kan ik. En jullie bijzonder slecht. Wees niet in mij als termen van denken dat je wijs bent, dat jij kan beoordelen wat goed en kwaad is. Jullie moeten gewoon lief hebben. Mens, heb elkaar lief en heb mij lief. Mensen kunnen niet lief hebben en veroordelen tegelijkertijd. slang gaat verder. Oh, jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Hij zwaait twijfel over de woorden die God gesproken heeft. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Jonge, jonge, jonge. De Satan, de slang, die zaait twijfel over datgene wat God gezegd heeft. Of het wel uit liefde was, of het wel waar is. En hij zegt, ja, nee, zodra je daarvan eet, dan zullen jullie als goden zijn. Maar de waarheid was, ze waren geschapen naar het beeld van God. Ze waren dat al. Ze waren al als goden. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Eva gaat door de woorden van de slang geloven dat ze iets mist. Dat ze iets wil hebben. Er ontstaat een verlangen in het hart van de mens dat ze iets wil hebben waar ze denken recht op te hebben. Eva, ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. Hij stond ernaast, hè. En ook hij at ervan. Gehoorzame man. Toen gingen hun beiden de ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar en maakten er een lindenschort van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Adam, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. En daar gaat het om, deze zin die God dan zegt. Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Tja, daar zat een hoop in. Jonge, jonge, jonge. Steeds als ik dit lees. Ja. Bijvoorbeeld, God bezoekt hen in de avondwind. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben christen en ik sta op met de Heer en ik ga met hem naar bed en overdag lig ik op de vloer. Oké, prima, ik denk, dat doe ik niet. En als ik dit lees, hij bezocht de mens in de avondwind, in de avondkoelte. In dat hete klimaat, beste deel van de dag, kwam God, de Vader, de Schepper, bezocht de mens. Hoe was jullie dag? Wat hebben jullie gedaan? Wat heb je geleerd? Wat heb je mij te vertellen? Prachtig. Prachtig, prachtig. Vriendschap, relatie, ten top. En Adam antwoordt, ik hoorde u in de tuin en werd bang. Dat het mooiste moment van de dag, in de avond, als God langskwam. En je leven kon delen. Je de relatie die je met hem kon vieren. En hij wil kunnen oordelen, de mens wil kunnen oordelen. En het directe resultaat is dat hij zegt, ik werd bang omdat ik naakt ben. Hè? Daarom verborg ik me. Hij verborg zich, hij stapte als het ware gelijk de duisternis in. Bosjes, hij verborg zich. En dan die liefdevolle zin van God. Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? De bedoeling was dat God en de mens gewoon wandelden in dat prachtige moment van de dag. Dat was de bedoeling van het Hof van Eden. Ik geloof dat dat nog steeds de bedoeling is. Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid. Genieten van een God die ten volle van van jou geniet. En die weer geniet dat jij van hem geniet. Ultieme relatie. En hier genoten mens en God van. En dat kan alleen als je een enorm vertrouwen hebt in Gods karakter. Dat hij van je houdt. En je moet vrij zijn van oordelen. Want de mens gaat oordelen. Jullie kennen allemaal gelijk de reactie ook van Adam. Ze oordelen elkaar en gelijk God ook. Hij zegt gelijk de vrouw die u me gegeven heeft. Pardon? Jonge. Wat kan de mens super slecht oordelen? Super slecht. Ze hebben de verstandelijke capaciteiten niet. Dat inzicht hebben ze er niet voor. Geen inschattingsvermogen. Zou God gelijk hebben gehad als hij zei, laat dat nou aan mij. Blijf jij weg van dat oordelen. Blijf weg van die boom. Die slang die zegt tegen Eva, die slang sleutelt aan het beeld wat Eva van God heeft. Nee, Eva, die God is niet die liefhebbende God die jij denkt dat hij is. Die God heeft niet het beste met jou voor. Hij liegt en hij manipuleert. En de enige reden waarom hij niet wil dat jij van die boom eet, dat jij ook kan oordelen wat goed is en wat fout is, dat je dat weet, is omdat hij geen concurrentie wil. Hij is jaloers. Eva, kom op. Als jij die God vertrouwt, dan doe je jezelf tekort. Er is meer, Eva. Neem er maar van. Dan word je aan hem gelijk. Als jij die God vertrouwt, dan mis jij Adam en Eva het beste in je leven. En het beste hangt daar aan die boom. Je kan blij zijn met alleen met hem wandelen in de avond, maar er is meer, Eva. Het is een deceptie, omdat God gewoon niet wil dat je nieuwsgierig wordt naar die vrucht. Hij wil dat voor zichzelf houden. De slang zegt als het ware tegen Eva, Eva, jij kunt alles zijn wat je wilt. Je moet je uitstrekken en van deze vrucht pakken. Je moet pakken, Eva, waar je recht op hebt. Eva, wil jij niet net zoals God zijn? Maar dat was ze al, hè? De slang zegt als het ware tegen Eva en tegen Adam, je bent niet oké zoals je nu bent. Eva, je bent niet oké zoals je nu bent. Wil jij de echte waarde ontdekken, je echte identiteit, dan moet je nu actie ondernemen. Leugens, vertelt de slang. En die woorden, heel gemeen gebracht, hè? Eva springt als het eerste in de eerste instantie voor God op de bres. Het was een list. Maar op het moment dat Eva dit gaat geloven, dat er meer voor haar is dan dat God bepaald heeft, gaat het mis. Ze stopt met mens te zijn. En opeens wordt haar doen en het presteren belangrijk. Opeens ontstaat daar een werelds voorwaardensysteem. Vanaf nu is haar identiteit niet meer in wie ze is, maar wat ze kan doen en wat ze kan verkrijgen. En dat is zo tot op de dag van vandaag. Eva luistert dus niet naar God. Ze gaat twijfelen aan zijn bedoelingen, aan zijn beeld. Haar beeld van God als liefhebbende vader wordt verstoord. Daar komt iets tussen. En ze luistert naar de instructies van de slang en eet van de vrucht. Adam ook. En gelijk heeft dat gif van die vrucht effect. Ze verliezen hun onschuld. En ze komen in Satans wereld van oordeel, een wereld van prestatie en een wereld van maatstaven. Standaarden, menselijke standaarden waaraan je moet voldoen. Anders mag je er niet zijn, anders ben je niet goed, anders ben je niet genoeg. Dat is de wereld van nu, de wereld van kennis, van goed en kwaad. Zou God in zijn liefde gelijk hebben gehad, Als hij tegen de mens zei, joh, blijf daarvan weg. Blijf daarvan weg. En gelijk aan de voet van die boom beginnen ze zich te schamen. Ze voelen zich ineens naakt. Er was niks veranderd. Alleen omdat zij twijfelen aan God, voelden ze opeens naakt. Ze hadden het gevoel dat er iets aan hen niet klopte. Dat er iets aan hen verkeerd was en ze bedekten zich. Dat is wat schaamte doet. Je hebt een gevoel dat je niet goed genoeg bent. Ergens niet aan voldoet. Een facet in je leven. En dat probeer je weg te houden bij de ander. Als het maar niet zien. Als het maar niet zien. Iets waarvan jij denkt dat het gebrekkig is in je leven of onvolkomen. Zo werkt schaamte. Je bent niet genoeg. Maar dan komt weer die koele avondbries. Mooi, ja, geen storm. Daar is die weer. Op dat prachtige moment van de avond. Maar de mens geïnfecteerd met dat gif van die boom verbergen zich voor God. En God zegt, waar ben je? Dit is ons moment. We vieren nu onze relatie. Waar ben je? Tuurlijk wist God het. Hij roept de mens. Daar zit verlangen in. Wat heb je gedaan? Als een ouder die zijn kind kwijt is. En Adam antwoordt, we zitten hier omdat we ons realiseren dat er iets onvolkomen in ons is. We zijn bang voor u geworden. En we schamen ons dat u ons in deze conditie ziet. Ze waren daarvoor naakt, maar nu zien ze hun naaktheid met de ogen van het oordeel. En ze denken dat God hetzelfde zal doen. En dan de belangrijke vraag. God zegt, wie heeft je dat verteld? Met welke autoriteit? Wie zegt dat het waar is? Je hebt dat mij nooit horen zeggen. Wie heeft gezegd dat bij ons in onze relatie, het tijd met elkaar doorbrengen, het van elkaar houden, wie heeft jou wijsgemaakt dat dat niet genoeg was? Wie heeft jou wijsgemaakt dat mijn liefde niet genoeg was? Adam en Eva, wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie iets moesten doen? Iets moeten presteren? Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie iets moesten verkrijgen om te vollen te zijn wie je moet zijn? Wie heeft gezegd dat je moet presteren? Dat je standaarden moet volgen? Wie heeft je wijsgemaakt dat er vergeleken moet worden, dat er beoordeeld moet worden om je waarde te ontdekken? Wie heeft de gedachte in je hoofd geplant dat je gebrekkig of onvolkomen bent? In andere woorden, zegt God tegen de mens, wie heeft jou geleerd om schaamte te voelen? Dat is wie de slang is, de Satan, de beschuldiger, de veroordeler. Die probeert het beeld van ja, wat jij van God hebt te verstoren. Hij komt met een opmerking in je hoofd. En hij zegt dat je niet genoeg bent. Dat je nog iets mist. Dat er meer is. Terwijl God heeft het kader al bepaald. Ik hou van jullie als mijn kinderen. En ik wil gewoon van jullie genieten. Ik hou toch ook niet van mijn kinderen meer als ze goede cijfers op school halen. Dat is gek. Leuk, leuk, goed voor je toekomst later. Maar heeft niks met mijn liefde voor jullie te maken. Weet je wat mijn kinderen moeten doen? Voor mij, dat ik van ze kan houden? Heel simpel. Er zijn. Er zijn. En dat ze mijn kinderen zijn, ook al zou die relatie een beetje verstoord worden, zou ze hun eigen weg gaan, ze blijven altijd mijn kinderen. Dat is een groot geheim, hè? Als wij kinderen van God zijn, zelfs al lopen we even de verkeerde kant op, soms Zitten we in een fase dat we twijfelen, zou het nou echt zo zijn? Laat je niet beschuldigen door de Satan, want je blijft zijn kind. Punt, dat kader heeft God bepaald. Maar het vertelt een hoop over de wereld van nu, dat de mens moet vechten. Dat je dingen die God jou wil geven moet verdienen. Dat je moet lijden en daardoor God een soort offer geeft en dan gaat hij je zegenen. Zou dat zo zijn? Denk het niet. We stappen een wereld binnen, soms zelfs in de kerk, dat we gaan vergelijken, dat we standaarden neerleggen met prestatiedruk en gevolg daarvan is schaamte, als je er niet aan kan voldoen. Want die eisen zijn belachelijk hoog. Die zijn ontworpen om de mensen naar schaamte te leiden. En we voelen die pijn van de schaamte, dit gevoel van waardeloos zijn. En waarom doet dat pijn? Omdat het lijnrecht tegenover de manier zijn waarop we zijn geschapen. God schiep ons naar zijn beeld. En hij zei, jullie zijn prachtig. Prachtig. Tja. We zijn geschapen met een identiteit die heel is en die echt is. Om wie we zijn. Simpel om wie we zijn. We zijn gemaakt om een goed gevoel van eigenwaarde te hebben zonder tegenprestatie. Omdat we zijn geschapen in die onvoorwaardelijke liefde. Een mooi beeld, gewoon wat wij allemaal kennen, is als ouders een kind krijgen. En ze kijken naar die baby. En die baby is een vrucht van hun liefde. En ze genieten ervan dat die baby er is. En die baby bekijkt de wereld. Trouwens, er is onderzoek naar gedaan dat het kijken ontzettend belangrijk is. Dat zorgt voor die binding tussen de mens en God. Tussen die baby en de ouders. Daarin, in zelfs al de blik van dichtbij, leert dat kind van die ouders en die ouders van het kind. Ouders genieten ervan. Leggen geen prestatie op die baby. Nee joh, nee. Dat kind is er en dat is wat ze vieren. En hoe mooi is dat beeld als God zegt, je bent mijn oogappel. Dat betekent dat je zo dicht elkaar aankijkt. Dat je jezelf in de reflectie van de ogen van de ander ziet. Dat kleine poppetje in het oog. God heeft ons als ware vast. Als zo'n baby. Oh, wat geniet ik van je. Wat ben je mooi. Wat heb ik je mooi gemaakt. En wat geniet ik ervan dat jij ook van mij geniet. Van ons, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de relatie die de Allerhoogste met ons wil hebben. Zo is hij ook begonnen. En in die eerste maanden leert die baby ook zijn ouders lief te hebben. Met de liefde die hij van hen krijgt. Maar helaas wordt zo'n baby geboren in onze tegenwoordige wereld. Die gevallen is, zeggen we dan. Een wereld die verslaafd is aan het eten. Van de boom van kennis van goed en kwaad. En het oordelen en het elkaar wegzetten is aan de orde van de dag. En die baby wordt geboren in een wereld waar dat bijna normaal wordt gevonden. Dus het is een kwestie van tijd, helaas, dat ook zo'n baby gaat ontdekken, gaat denken, ik voldoen niet. Ik ben niet goed genoeg voor wie ik ben. En dan gaat die onschuld verloren. En het leugen van die slang, die twijfel aan de woorden van God. Ik hou van je om wie je bent. Wordt verstoord. En die leugen die wordt ook in de hersens van zo'n babytje gebracht. Het kindje gaat het geloven. En het kind gaat dan leren dat de liefde die hij krijgt, dat hij die moet verdienen. En En het kind stapt de wereld in en denkt, ai, ik ben naakt. En dan komt de schaamte in het leven van zo'n kind, in plaats van het gevoel van onvoorwaardelijk geliefd zijn. En die schaamte wil hij verbergen. Dus de vraag aan ons en aan mij vanochtend is, wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Wanneer heb je dat geleerd? Wie heeft jou verteld dat je niet zomaar liefde en waarde kan krijgen? Wie heeft jou wijsgemaakt dat je dat moet verdienen? Wie heeft jou gezegd dat je moest voldoen? En wat deed dat met je toen dat niet lukte? Wie heeft jou wijsgemaakt dat je onvolkomen bent, niet perfect, dat je niet voldoet aan verwachtingen? Wie heeft jou verteld dat je neus te lang is, je oren te wijd uit elkaar staan of je ogen niet helemaal recht staan? Wie zegt tegen jou dat je te dik bent of te dun of dat je haar te veel krullen had? Wie heeft dat in jou geplant? Dat je dom bent, dat je een loser bent, dat je nooit iets zult bereiken. Wie heeft jou verteld dat je niet zo atletisch bent als je broer die prijzen wint? Of dat je niet zo mooi bent als je zus? Wie maakte jou wijs dat als de mensen wisten wie jij werkelijk was, dat niemand van je zou houden? Wie heeft jou verteld dat je een schande bent, dat je een teleurstelling bent? Wie heeft je wijs gemaakt dat je God alleen maar kan imponeren met prestaties, met je daden, met je mooie gebeden? En als dat niet voldoet, dat God dan boos op je wordt. Dat je dan de verdoemenis in zal helpen. Wanneer heb je dat geleerd? Wie heeft je dat verteld? God in ieder geval niet. Echt niet. Het voorbeeld als kind. Als ouders zeggen, je bent stout. Je bent een slecht kind. Of in het ergste geval, ik wou dat je nooit geboren was. Ik kom in mijn kameraatje nog steeds mensen tegen. 50, 60. Die daar nog huilend last van hebben. Die gemeene woorden van de Satan. Punt. En de veroordeling aan ons wordt een veroordeling in ons. Jij hoort niet bij deze groep. Het gevoel van jezelf, ik hoor er niet echt bij. En wops, daar is schaamte. Zo werkt schaamte. We proberen dingen te verbergen en het bevriest ons in het oordeel wat we hebben ontvangen. Een jongen die in een speeltuin vreselijk als kind is geplaagd. Omdat hij dik was. Laat later in zijn leven een ontspoord eetgedrag zien. Een andere jongen van een jaar of 11 die denkt, als ik de wedstrijd niet win en geen winnaar ben, geen medailles en bekers haal, is mijn vader niet blij met me. En hij blijft presteren. Hij wordt een vlammende alcoholic, workaholic, die zijn weg brandt door 3 huwelijken en zijn kinderen niet meer ziet. Presteren. Een volwassen vrouw die nog steeds vastzit, omdat ze zichzelf als kind de schuld gaf dat papa en mama uit elkaar gingen. Ze is bevroren in dat oordeel van toen. Dat doet schaamte met ons. Een meisje dat misbruikt is, wordt een jonge vrouw die denkt dat haar enige waarde is om mannen te plezieren. Dat is het gif van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat oordeel over ons wordt een oordeel in ons. En schaamte bevriest ons, bindt ons, zorgt dat we niet verder kunnen ontwikkelen. Dat is niet zoals God het bedacht heeft. Maar God in zijn grenzeloze liefde geeft ook de oplossing. Halleluja, halleluja. God komt naar ons toe en laat ons niet in die bevroren staat van oordeel, van schaamte. God zegt tegen ons, je hoeft je niet te schamen. Je kan vrij zijn van enige schaamte, omdat ik onvoorwaardelijk van je hou. Dat is de stem van onze schepper. Zou hij het niet weten? We lazen aan het begin waar de schaamte de wereld in kwam. Nu wil ik graag lezen waar de schaamte de wereld uitging. Halleluja. Hebreeën 12 vers 2. Ik lees even vanaf vers 1 en 2. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooien van ons geloof. Denk het, en dat staat een prachtige zin, denk het aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hé, denkend aan de vreugde, staat er echt vreugde, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij, Jezus, zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. De Engelse vertaling spreekt over de schaamte van het kruis. De schaamte, de schande wordt hier benadrukt. Niet het lijden van het kruis, niet de dood die daarop volgt, maar de schaamte van het kruis. En Jezus negeerde dat. Hij had visie voor wat het kruis te werk, teweeg zou brengen in ons leven. Dat het kruis ons vrij zou zetten. Had hij niet hoeven doen, hè? Had hij niet hoeven doen. Jezus volbracht de redding voor ons leven aan het kruis. Maar hij, Jezus, in zijn onmetelijke liefde, dacht, weet je wat? Ik wil ook dat ze gezond worden. En hij droeg die zweepslagen voor onze genezing. Had hij niet hoeven doen. Dat deed hij omdat hij van ons houdt. En hij droeg de schaamte, de schande van het kruis. En die Romeinen hadden dat bedacht, ontworpen als een zoveel mogelijk vernederende, schaamtevolle dood. Naakt aan het kruis. En dat is hier al heel wat, maar toen de tijd in die maatschappij naakt was schaamte ultiem. Voor iedereen. En het was de bedoeling dat mensen spuugden en belachelijk maakten. En denk jij dat je voldoet? En de Romeinen denken, we geven hun een zo schaamte, schandelijke dood als afschrikkend wekken, als om angst te zaaien van, nou kom maar niet tegen ons in opstand. En Jezus voelde vreugde omdat hij wist wat het teweeg zou brengen. Jezus wist dat hij daarmee ook onze schaamte weg zou nemen. Jezus werd gearresteerd, moest zich uitkleden, hij werd geslagen, gegezeld, zo erg dat hij bijna niet meer te herkennen was. Ze gaven hem ook nog een doornenkroon, want hij was toch koning? Hij moest zelf het kruis dragen naar Golgotha. Mensen maakten hem belachelijk, ze spuugden op hem, zo vernederend. En toen de Zoon van God naakt aan het kruis hing, nog meer spot. Kom er dan af! Ha, 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 ha. Een bordje, koning van de Joden. Het was ontworpen om zo vernederend mogelijk te zijn. Maar Hebreeën zegt, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat mijn schaamte een leugen is. Dat gewoon niet waar is. Ook al voel ik het zo, ook al zie ik het zo. Het is gewoon niet waar. Want Jezus, u bepaalt het kader waarin ik moet leven. De vreugde van Jezus is dat hij de mensen vrij zag worden van die schaamte. Vrij van zonde, vrij van schaamte. En dat deed hij door de schaamte en de vernedering te negeren. Tja, disregard staat in het Engels, negeren. beschouwen als niets zijnde, veroordelen. Jezus verachtte de schaamte. Jezus heeft de schaamte veroordeeld, kapot gemaakt. Vergeet dat niet. En na de zonneval, bij die boom van kennis van goed en kwaad, het eerste wat we voelden was schaamte. En het eerste wat Jezus doet aan het kruis, is die schaamte teniet doen. Die naaktheid die we voelen teniet doen. Veroordelen, weghalen. Het kruis herstelt wat er met ons gebeurd is bij de zondeval. Jezus draait de vloek van onze schaamte en onze naaktheid helemaal om. En door het te niet doen, herstelt hij ook het beeld wat wij van God mogen hebben. En vernietigt hij het beeld wat de slang in onze hoofd geplant heeft. Dat God niet die liefhebbende God is. God zegt, de Vader is liefde zelf. Kijk maar naar mij. Jezus laat aan het kruis het karakter van God op een sublieme manier zien. En dat was precies het tegenovergestelde wat Eva dacht. Jezus liet aan het kruis zien dat we het waard zijn om voor te sterven. Ondanks onze zonde, ondanks onze rebellie. We zijn het waard om wie we zijn. God, Jezus, God zijnde, nam verantwoording voor onze zonde. Wat een mysterie, wat een genade. Wat fantastisch. Aan het kruis laat Jezus een God zien, wiens liefde voor ons onvoorwaardelijk is. Ongeëvenaard, onovertroffen. Niet te verbeteren volmaakt. Er is niets mooiers dan die liefde van God. En dat heeft absoluut niets te maken met wat je doet of niet doet, met wat je bereikt of niet bereikt, of wat je verloren bent. Nee, het is gewoon daar. Gods liefde staat tegenover ons. We hoeven alleen maar te omarmen. Ja, hier ben ik. Ja, graag. Zoals gezonde ouders die naar een pasgeboren kindje kijken. En God aan het kruis heeft alles gedaan om ons met hem te verzoenen, zodat we de volheid van het leven kunnen ervaren. En de volheid van het leven is een leven zonder schaamte. Dat God ons lief heeft voor wie we zijn. En het kruis legt de leugen van de Satan bloot, die leugen van schaamte. Die ontworpen was om mensen vast te zetten, te stoppen in hun ontwikkeling, niet te laten genieten van hun leven. Satan wil alles vernietigen, kapot maken. Jezus is onvoorstelbaar, de bevrijder, de grote hersteller. Onze identiteit wordt dus bepaald in Christus. En in Christus, zo staat het in zijn woord, is er geen veroordeling en geen schaamte meer. En als Jezus die schaamte negeerde, als niet belangrijk beschouwde aan het kruis, mogen wij, en ja, moeten we zelfs dat ook accepteren, mogen we ook negeren. Want wij zijn in hem. Het is een leugen die doorkruist is, letterlijk. Als Jezus die schaamte veroordelen, mogen wij die ook als veroordeeld zien. Ik zal niet zeggen dat die af en toe die gedachte niet nog een keer terugkomt. Zeggen, weg, wegwezen. Het is gewoon niet waar. Zelfs als je perceptie nog niet helemaal volmaakt is, ja, dat is dan jammer. Dan is mijn blikveld niet ruim genoeg, maar het is niet waar. Dat weet ik zeker. Het is gewoon niet waar. Geen schaamte meer. Jezus veroordeelde die schaamte. Wij mogen die zien als vernietigd zijnde. Omdat Jezus dat heeft gedaan, en zo staat er, hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dan ga ik echt even snel afronden. Paulus zegt in Efeze 2 vers 6. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Heeft ons, mens, samen met Jezus opgewekt. Hè? En daar neergezet. In Jezus. Wat een geheim, wat een mysterie. Dus als Jezus daar zit op die geweldige plaats, zitten wij daar ook. Want wij zijn in hem. En dat is een plaats van eer. Waar wij, zonder dat we er wat voor gedaan hebben, ook van mogen genieten. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Wat is Jezus fantastisch. Echt, ik kan niet over hem praten zonder een glimlach op mijn mond te krijgen. Tjonge. En het is, dat bepaalt hoe je de Bijbel leest. Denk je, nee, het is niet te geloven. Het heeft er altijd gestaan. Hoe kan ik dat niet gezien hebben? Hij is zo fantastisch. Eén hoofdstuk eerder in Efeze 1, vers 20. Die macht, hebben ze het over de macht van God. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsferen in plaats gaf aan zijn rechterhand. Dat hadden we net ook gelezen. En er wordt iets meer verteld over die plaats. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Zo. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. De maximum, hè? Top. En niet alleen nu in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Niets hoger dan dat. Dat is de plaats van Christus. En Christus heeft ons bij de hand gepakt. In zichzelf verborgen. Dus is dat ook onze plaats, dankzij hem. Tjonge. Dat is de plaats die God voor ons bedacht had. En Jezus, ondanks dat we niet alles begrijpen, ondanks dat onze theologie niet helemaal volmaakt is, pakt ons gewoon als een kind tegen zijn borst aan. Jullie horen bij mij. Christus is de grote hersteller. Enige vraag is, geloven wij dat? Komen wij schaamte tegen? Wat geloven we? Dat de schaamte terecht is, dat wij niet voldoen, dat we lelijk zijn, dat we gefaald hebben, dat we God teleurgesteld hebben. Of dat Christus de schaamte heeft vernietigd. Iedere situatie, hè? Geloven we nog de stem in ons hoofd of geloven we echt de stem van onze schepper die zegt dat hij ons de hoogste plaats van eer heeft gegeven in Christus Jezus. Wat een briljant reddingsplan. Dankzij het kruis zegt God tegen je, je bent helemaal niet slecht, je bent prachtig. Wat kan jou die schaamtewereld schelen? Het gaat niet meer over jou. Al die opmerkingen lijken irrelevant te worden, omdat de Vader ons volledig accepteert als zijn kinderen. Dankzij Jezus. Ik ben geliefd door mijn schepper. Ik ben vergeven door mijn schepper. Ik word omhelst door mijn schepper. Ik ben als een baby in de armen van de Vader. Genietend van zijn liefde voor mij. Genietend van mijn liefde voor hem. En niets anders maakt meer uit. Niets is belangrijk. We zijn als baby's zonder schaamte. Ik weet niet wie wat tegen u heeft gezegd in het verleden. Wie u heeft bevroren in die gevoelens van schaamte. Maar uw schepper, onze schepper, God, heeft een hele andere mening. En door ons geloof te benutten, blijven wij herhalen wat God over ons zegt. Vul uw eigen naam maar in. Al die Bijbelse beloftes, heerlijk om daar gewoon je eigen naam in te lezen. Goh, dank u Jezus, dank u God. Schaamte heeft geen kracht meer, omdat onze plek in Christus is. De hersteller van de mensheid. We hoeven als mens alleen maar naar hem te kijken en van hem te houden. Dan is ons zijn volmaakt. Ons zijn in hem. Amen. Zullen we bidden?